Een overwinning voor Carlos Sainz, een uitvalbeurt voor Max Verstappen, een dubbele DNF voor Mercedes en een stevige straf voor Fernando Alonso. Er is na de Grand Prix van Australië genoeg om over na te praten en vandaag doen we dat met Ernest Knors.
Hallo.
Hallo Ernest. Deze keer geen Wilhelmus na de race, maar het Spaanse en Italiaanse volkslied. In hoeverre heeft de Grand Prix van Australië jou weten te verrassen dit jaar?
Nou ja, toch wel, hè. Dus als je gewend bent aan Max en Red Bull zijn dominantie, hun betrouwbaarheid vooral, en dan een Red Bull zien uitvallen binnen 2-3 rondjes van een race, ja, dat is een verrassing. Vervelend voor Max, vervelend voor de Max-fans, maar van de andere kant voor de sport wel weer eens interessant om te kijken wat er dan gebeurt.
Wat er dan gebeurt, inderdaad. Laten we eerst even beginnen bij Max Verstappen, hè? Want voor hem kwam de race natuurlijk heel vroeg ten einde. Hij viel na 4 ronden al uit met een remprobleem. En daarmee kwam hij voor het eerst sinds de race in Melbourne van 2 jaar geleden niet over de finish. Wat was jouw eerste gedachte bij het zien van die beelden?
Ja, het komt zeer zelden voor. Hè. In het algemeen, sowieso mechanische problemen met deze auto's, omdat ze zo doorontwikkeld zijn, komt zelden voor. Bij Red Bull al helemaal. Maar het kan wel gebeuren, het is een mechanische sport. Wat natuurlijk een beetje apart is, is wat er eigenlijk gebeurt. Dus de achterrem die overhit, de achterrem op deze auto's zijn heel complex. Het is niet zomaar een hydraulische rem, dus dat je op je pedaal drukt en je wat vloeistof, en die vloeistof druwt de remklauw tegen de schijf en daarmee rem je. Omdat je op die achteras de energie wint voor je kerssysteem, zijn de achterremmen elektronisch aangedreven. Dus je hebt eigenlijk een elektronisch signaal wat bepaalt hoe hard je remt. En dat betekent ook dat je veel meer problemen kan hebben met calibratie, met sensoren, met meten. En ergens in die keten zal iets fout zijn gegaan.
En in zijn reactie naar de uitvalbeurt liet Verstappen ook weten dat het eigenlijk vanaf het eerste moment in de race al duidelijk was dat iets niet goed zat.
Ja.
Inderdaad, zagen ze ook dat de rem rechtsachter niet meer afkoelde. Ja, wat zou het dan precies kunnen zijn, denk je, als je zo dat moet analyseren?
Ja, als het niet afkoelt, dan kunnen er eigenlijk 2 dingen zijn met een rem. Hè. Of er komt niet genoeg koellucht in, of de rem bouwt te veel wrijving op en daardoor oververhit die. Ik dacht niet dat het een probleem was van iets wat de koelduct blokkeerde. Dat was wel bij Ocon het geval. Hè. Daar haalden ze een tear-off uit het breakduct bij de pitstop.
Ja.
En daarna was zijn probleem opgegeven. Maar bij dit was het meer, denk ik, dat de remklauw, de zuiger, eigenlijk de remblok op de schijf duwt en blijft duwen. Ja, en wat ik al zei, ik denk dat dat meer iets met het systeem zelf te maken heeft. En met de achterremmen kan dat ook iets, hoe dat systeem gekalibreerd is, hoe elektronisch, hoe de sensoren werken. Omdat dat systeem dus inderdaad een break-by-wire heet dat systeem is, en niet gewoon een puur hydraulisch systeem.
Ja, maar dat zou dus gewoon iets eenmaligs moeten zijn dan in principe.
Ja, dit lijkt heel erg op of een eenmalig probleem of zelfs een handelingsprobleem. Hè. Iemand die foute getalletjes of iets fouts invoert. Ja. Ik denk niet dat het een structureel probleem is, want dit zijn oplossingen, hè? Dat hele systeem op de achteras, maar ook de koeling, die al zo lang nu gebruikt worden bij dit soort auto's. Dat is niet een structureel probleem waar je van mag verwachten dat het nog een keer gebeurt.
Nee, en uiteindelijk zijn er ook gewoon mensen aan het werk en iemand kan een keer fout maken.
Absoluut, en het laat ook zien hoe knap het eigenlijk is. Hè? Want Max was eigenlijk aan zijn 2e reeks van 10 overwinningen op rij bezig.
Ja.
Ik geloof zelfs 19 overwinningen in 20 races. Ja, en dat is zo enorm knap, maar je ziet dat pas als het misgaat. Want een kleinigheidje, een onoplettendheid of een klein technisch probleem, ja, kan al leiden tot zo'n uitval. Dus eigenlijk is het goed om het perspectief eens te zien van hoe knap het is dat deze auto's zo op de limiet kunnen rijden, zo lang zonder problemen.
En dat het al gewoon 2 jaar is goed gegaan zonder een uitvalbeurt.
Ja,
ja, precies. Nou goed, door de uitvalbeurt van Verstappen was het de taak aan zijn teamgenoot Sergio Perez om voor Red Bull de nodige punten binnen te halen. Maar hij kwam uiteindelijk niet verder dan P5. Waar heeft hij het volgens jou laten liggen ten opzichte van beide Ferraris en de McLarens?
Ja, heel lastig. Ik denk dat het is niet een circuit waar Sergio, vorig jaar was hij hier ook niet goed. Hè. Hij ging eraf in qualifying. Als je hier in het verkeer rijdt, is het sowieso ook lastig. Hè, want je hebt heel veel invloed van de auto's die voor je rijden. Het is een circuit wat ook best wel apart is. Hè. Het is meer een circuit waar je eigenlijk de banden van de in de juiste temperatuur moet krijgen, maar van onder. Dus het is niet zo waar je je banden moet koel houden en daardoor de banden lang kan mee laten gaan. Dus meer, je moet harder met de band omgaan om ze in de juiste window te krijgen. Ja, en dat allemaal samen, het was niet het juiste weekend voor Sergio. En dat is het vorig jaar ook niet geweest. Het is niet het circuit wat hem ligt, maar zijn prestatie was voor mij, voor Red Bull, eigenlijk niet goed genoeg.
Ja, want er werd natuurlijk ook gezegd, ja, hij heeft niet gedaan wat hij moest doen, hè, als tweede rijder dan die punten binnenhalen. Maar goed, na afloop zei hij dan zelf van, we hadden gewoon als team niet de snelheid in Australië. Want hij kreeg ook de vraag, had Ferrari de race ook kunnen winnen als Verstappen niet was uitgevallen? En hij was het daar dus mee eens. Hoe denk jij erover?
Nou ja, ik kijk nog even over Sergio. Hij heeft natuurlijk ook die penalty gehad, hè, in qualifying. Dat maakt dat hij verder achteraan moet starten. Hij zei zelf ook dat hij zijn vloer beschadigd had. Altijd een beetje lastig om in te schatten hoeveel invloed dat heeft gehad op zijn prestatie. Ik denk dat het waar is wat hij zegt, dat Ferrari een stuk dichterbij zat in deze race. Ook weer door wat voor een soort circuit het is, hoe je met je banden moet omgaan. Het is een beetje in de richting van Las Vegas vorig jaar, waar je ook je banden meer op temperatuur moet krijgen dan dat je ze koel moet houden. En daar was Ferrari ook sterk. Dus ik denk dat het een heel mooi gevecht was geweest tussen Sainz en Verstappen, dat ik eigenlijk graag had gezien. Uiteindelijk denk ik dat Max toch wel de overhand zou kunnen hebben. Maar ja, goed, het is niet zo. Het is anders gelopen.
Nou, dus je baalde eigenlijk dat we geen mooi gevecht hebben kunnen zien tussen Sainz en Verstappen.
Nou ja, als je de eerste ronde ziet, dan denk je, nou, we gaan ervoor zitten en we gaan kijken dat Max terugkomt. En hoe gaan ze dit oplossen? Het is ook een race waar je strategisch heel veel kan doen. Hè? Dus een tweestop. We zagen het met de undercut die Leclerc eigenlijk deed. Hè? Piastri, het spel tussen Piastri, Leclerc en Norris.
Ja.
Wat heel interessant was, zowel bij de eerste stop als bij de tweede stop. Dus er was genoeg om naar uit te kijken. Maar ja, als Max dan uitvalt, dan heeft Sainz het heel goed gedaan. Maar ja, je bent toch een beetje dat gevecht om de leiding kwijt.
Ja. Maar laten we het dan maar gelijk over hem hebben. De grote winnaar, Carlos Sainz. 2 weken geleden lag hij nog in het ziekenhuis, maar bij zijn terugkeer in Melbourne wist hij gelijk toe te slaan met de derde overwinning uit zijn Formule 1 carrière. Wat is jouw eindoordeel als je kijkt naar zijn race en deze prestatie?
Ja, ik denk dat hij deze race foutloos is geweest. Hè. Het is natuurlijk heel anders als jij vooraan kan rijden. Je kan in vrije lucht rijden, je kan je eigen auto kun je maximaal gebruiken. Je hoeft niet te forceren, je rijdt niet achter iemand aan. Maar nogmaals, om daar te komen moet je wel heel veel dingen goed doen. En dat heeft hij heel goed gedaan. En ik denk dat in het algemeen, als je ziet, Ferrari dit weekend, Leclerc zat er eigenlijk in alle vrije trainingen goed bij, hebben ze het eigenlijk een beetje laten liggen in qualifying. Maar uiteindelijk heeft die auto hier op dit circuit ook wel de pace gehad. En voor wat betreft Sainz, na zijn operatie een fantastische prestatie.
Ja. Ja, volgens zijn vader Carlos Sainz senior is het ook wel een belangrijk moment voor zijn toekomst. Want na dit seizoen moet hij natuurlijk vertrekken bij Ferrari. Hoe kijk jij naar het feit dat hij nog geen zitje heeft voor volgend jaar?
Nou ja, ik denk niet dat je je zorgen hoeft te maken dat hij een zitje gaat krijgen. Ik denk dat het lastige voor hem is om te kijken op welk paard gaat hij wedden.
Ja.
Weg bij het stijgerend paard. Wordt het een Aston Martin? Ga je daar in de toekomst zien dat dat een team is wat echt naar de top doorbreekt? Ga je naar Mercedes? Is dat een team wat de weg terug naar boven kan vinden? Daar zijn ook nog wat twijfels over. Of ga je naar zo'n project als Audi? En ik denk eerlijk gezegd met zijn staat van dienst en zeker met wat hij nu doet, zal hij genoeg opties hebben. Maar voor hem is het de kwestie van de juiste te kiezen, denk ik.
Ja, maar wat zou jij dan kiezen als je Carlos Sainz zou zijn?
Ja, heel lastig. Ik denk, ik ken het Audi-project een beetje. Ze zijn heel ambitieus, maar het is een project wat echt tijd nodig heeft. Uiteindelijk denk ik dat als je naar Aston Martin kijkt, dat daar ook heel veel potentie in zit. Hè. Er zit wel een drive achter en een wil achter om kampioen te worden. En Carlos is iemand die ook kampioen wil worden. Ik denk niet dat Carlos een tweede rijder is. Hij wil gewoon die kans hebben om kampioen te worden. Dus dat zou een goede mogelijkheid zijn. En dan gaat het een beetje tussen Mercedes en Aston Martin. Hè? Het team wat een goede track record heeft. Tegen een team en een organisatie die waarschijnlijk de meeste ambitie en drive en middelen heeft om daarheen te komen. En dat betekent niet dat Mercedes niet die ambitie heeft. Maar ja, ze zijn nu toch 2-3 jaar onderweg waar je het niet kunnen omzetten. Dus dat zal een hele lastige beslissing worden.
Ja, ja, en Christian Horner die heeft dan gisteren ook nog gezegd dat hij een terugkeer van Carlos Sainz na deze prestatie Melbourne dan niet uitsluit.
Ja.
Zie jij dat nog gebeuren? Dat hij gewoon terugkeert bij de Red Bull?
Ja, ik vond dat ook een hele interessante. En ik denk dat moet je een beetje zien in het licht van Christian Horner, de machtsstrijd met Helmut Marko en Red Bull Thailand, Red Bull Oostenrijk. Kijk, als Christian voelt dat Max Verstappen en Jos Verstappen en het kan Helmut Marko een beetje druk op hem opbouwt, dan zou je kunnen zeggen, nou, zo iemand als Carlos Sainz, als ik die erbij haal, dan heb ik iemand waarmee ik potentieel ook kampioen kan worden, hè? Dat zou hij denken. En dat zou eigenlijk de druk op Max verhogen, want ik geloof niet dat Max nou echt staat te springen om Carlos Sainz als teammaatje te hebben. Dus ik denk dat daar een groot aandeel politiek bij zit. En Christian is natuurlijk politiek zeer slim. Ik denk niet dat het de beste keuze zou zijn, of de keuze die meest voor de hand ligt voor, zal maar zeggen, Max als teamgenoot te hebben. Dus ik denk dat dat, maar als Max dus echt daadwerkelijk zou zeggen, ik ga ergens anders heen, ja, dan zou je als Carlos Sainz wel een hele goede rijder hebben. Maar je kan daarmee ook iets forceren bij Max, hè? Misschien dat hij die kant wel opstuurt. Mm. Maar het is wel een politiek geladen statement, vind ik.
Ja, interessante kijk op deze kwestie. Dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Laten we dan nog even bij Ferrari blijven, want voor hen was het sowieso dubbel feest. Hè? Voor het eerst sinds Bahrein 2022 hebben ze weer een 1-2'tje kunnen scoren. En in de WK-stand staan ze nu slechts 4 punten achter het team van Red Bull. Wat verwacht jij van de strijd tussen die twee teams voor de komende races?
Ja, dus het zit heel dicht bij elkaar. Hè? We zijn heel vroeg in het seizoen, maar het laat wel zien dat die twee teams wel aan elkaar gewaagd zijn. En dat laat eigenlijk ook weer zien de zwakte van, als je een keer uitvalt, hoeveel die puntentelling dan verandert. Hè? Dus je moet iedere race presteren. En of dat nou de auto is, betrouwbaarheid, of een rijder, Perez, of bijvoorbeeld een Sainz die uitvalt en daardoor een vervangende rijder nodig heeft. Je kan eigenlijk in dit kampioenschap, denk ik, niet echt veroorloven om grote misstappen te maken. En het zal er echt om spannen wie die misstappen maakt. En dat gaat dan meer om het constructeurskampioenschap, hè, want dat tellen beide rijders. Mm-hmm. En een constructeurskampioenschap is daardoor eigenlijk meer een betrouwbaarheid en beide rijders die moeten presteren. Maar het rijderskampioenschap, ja, dat ligt meer in de hand van de rijder zelf. En ik denk dat Max daar toch wel uiteindelijk wel de overhand gaat hebben. Ook omdat je, als je terugkijkt naar het verleden, de ontwikkelingssnelheid die Red Bull kan brengen, nou, die is eigenlijk altijd wel goed geweest en hoog geweest. Dus ik zie het voordeel wel bij Max. Maar ik denk dat hij het zwaarder gaat krijgen dan in het vorige seizoen.
Dat Red Bull en Ferrari toch wat meer gewaagd aan elkaar zijn ten opzichte van vorig jaar.
Ik denk dat Ferrari en Red Bull gewaagder aan elkaar gaan zijn. Maar vooral vind ik het mooi om te zien dat Ferrari als team groeit. Hè? Want we hebben nu gezien dat Sainz een heel goede race heeft gereden. Maar als je een beetje dieper kijkt, dan zie je dat de onderliggende dingen zoals strategie en pitstops ook beter beginnen te lopen. Hè? Dus we hebben goede pitstops gezien van Leclerc, Piastri, die daarmee eigenlijk ook nog eens onder druk zet, een undercut day bij zijn eerste stop. Bij zijn tweede stop van Leclerc net op tijd getimed om voor Perez en Alonso weer op de baan te komen. En die pitstop was een 2,1 seconde pitstop. Dus ook de pitcrew werkt goed. En dat is eigenlijk iets wat je veel vertrouwen geeft in de prestaties van Ferrari. Dus het hele team zit in een opwaartse lijn, een stijgende trend. En ik denk dat de druk op Red Bull wel gaat doen toenemen dit seizoen.
Ja, en hoe verklaar je dat dan? Die stijgende lijn, is dat te danken aan Fred Vasseur? Of?
Ja, ik denk dat je zijn invloed er niet mee niet kan uitvlakken. Hè. Ik vind dat hij heeft niet heel veel veranderd qua personeel. Dus ik denk dat hij rust heeft gebracht binnen de huidige groep die er is. Misschien een beetje meer stabiliteit, maar het geeft ook aan dat die groep zo slecht niet was. Alleen, ze hebben misschien de juiste focuspunten die ze nu brengen. Ze hebben misschien ook iets meer geleerd in de jaren van wat heeft die auto nodig. Ja, en als je een auto hebt die fundamenteel beter werkt, dan is het ook iets makkelijker om een juiste strategie te doen. Mm-hmm. We moeten nog steeds niet vergeten dat Max niet in de race was. Hè? Dus dan ga je pas zien hoe het echt werkt onder druk. Maar in deze situatie hebben ze het prima gedaan. Ja, en die pitstops, waar toch wel heel veel mensen een beetje lacherig over deden, die zijn gewoon beter en constant beter tot nu toe. Ja. En ik denk dat zo iemand als Vasseur daar toch een kalmerende en een beetje een leidende invloed op heeft gehad. En nu gaan we zien hoe die voor zijn toekomst opstelt. En er komt een Hamilton erbij, er komt een Loïc Serra komt erbij. Ingenieur die van Mercedes overkomt. Ja, dat zijn de dingen die dan weer de volgende stap naar echt een kampioenschapsauto moeten gaan bewerkstelligen.
Ja, dat wordt interessant om in de gaten te houden, de lange termijn. Een team waarbij het absoluut geen feest was, dat was Mercedes. Lewis Hamilton viel uit met motorproblemen. En aan het eind van de race was er natuurlijk die crash van George Russell. Iets wat hem ook overkwam tijdens de race in Singapore van vorig jaar. Wat is jou het meeste opgevallen aan dat moment van Russell?
Nou, ik vind dat Russell een beetje tekort gedaan werd in sommige commentaren door te zeggen dat hij onder druk fouten maakt. Want Singapore daar gelaten. Singapore probeerde hij alles en dan kun je een beetje te ver over de limiet gaan. Maar ik denk wat hier gebeurd is, is veel meer een reflectie van hoe competitief en hoe agressief Alonso kan zijn en ja, hoe over de limiet hij soms gaat. En ik denk dat je dit, George, het ziet heel oenig uit, maar je kan hem dat eigenlijk niet aanrekenen. Als je de telemetrie data ziet, dan zie je dat Alonso echt wel het randje opzoekt van wat hij kan doen. Hij gaat van zijn gas af, schakelt zelfs terug, schakelt dan weer op en versnelt weer voor bocht 6. Ja, en dat is eigenlijk gewoon een breaktest voor George Russell. En die zit natuurlijk met het mes tussen de tanden te proberen om op dat ene stuk van het circuit hem voorbij te komen. En wordt daar eigenlijk in de val gelokt. En dat klinkt nogal zwaar, maar ik vind in principe ook de straf die Alonso heeft gekregen helemaal terecht. Ik vind dat Alonso een fantastische rijder, heel competitief. Maar dit is even de zwarte kant daarvan. Het is te ver. En dit had ook heel slecht kunnen aflopen voor George. En dan was dat toch wel eigenlijk het gevolg geweest van een beetje een breaktest die Alonso op hem heeft gedaan.
Ja, dus wat je zegt, die actie van Alonso, dat ging wel echt te ver.
Dat ging te ver. En daar heeft hij ook een straf voor gekregen. Hè? Dus daarmee is het afgedaan. Maar het is altijd een beetje, je moet het in perspectief zien. Kijk, George stapt uit die auto uit en is oké. Maar als dit fout gaat en die data die we nu zien van wat Alonso gedaan heeft, en mensen kunnen misschien online wel kijken wat daar precies gebeurd is. Dat geeft gewoon aan dat hij een erratic driving, noemen ze dat, onverwachte manoeuvre heeft gemaakt, waardoor George eigenlijk de controle over zijn auto verliest. En dit wil ik Russell niet aanrekenen. Het heeft niks te maken met zijn stijl of kennis of kunde.
Nee, en had je dan misschien gezegd, nou, de straf had misschien nog wel iets zwaarder moeten zijn of strenger voor Alonso? Of?
Ja, nee, want het is natuurlijk wel een spelletje wat wel vaker gebeurt. Maar in deze vorm en zo agressief is het echt wel een straf waard.
Ja, oké, duidelijk. Als we dan nog even kijken naar de rest van het veld. Er was natuurlijk een podiumplek voor Lando Norris. Maar ook thuisrijder Oscar Piastri wist solide punten binnen te slepen met P4. Yuki Tsunoda, die scoorde de eerste punten voor het RB-team. En er was natuurlijk een dubbele puntenfinish voor team van Haas. Wie heeft jou het meeste verrast van deze coureurs en teams?
Nou ja, eigenlijk Haas. En het heeft ook weer een beetje te maken met wat voor een circuit dit is. We hebben al eerder gezegd, het is meer een circuit waar je je banden in de juiste temperatuurwindow moet brengen. Van eigenlijk te koud, maar dan in de juiste window brengen. Daar waren zij vorig jaar heel goed in, omdat ze een auto hadden die heel agressief was op de banden. Maar dit jaar hebben ze toch een stap gemaakt naar een betere race pace. Dus een betere manager van de banden. En toch komen ze met twee coureurs hier, door de uitval van George Russell natuurlijk, komen ze in de punten. En het is iets wat, denk ik, heel veel mensen niet gedacht hadden, ik ook niet. Maar ze doen het goed en ze hebben de juiste focus op waar hun punten verdiend worden. Hè? Focus op race pace. Ze hebben ook veel meer een benadering gekozen dan dat ze de auto afstemmen met de juiste setup voor de race. En dan maar kijken wat hij in het qualifying doet. Terwijl vorig jaar de nadruk volgens mij veel meer lag op qualifying. En dan gingen ze in de race achteruit. Nou, daar verdien je geen punten mee. Dus ik denk dat die met de middelen die ze hebben, dat ze het heel goed doen. En dat was eigenlijk voor mij de verrassing. Ik vind Yuki Tsunoda ook nog steeds heel goed. Maar die was eigenlijk al eerder goed, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat hij een beetje ondergewaardeerd wordt. Het lijkt wel of ze iedere keer zeggen, ja, wat moet hij nog meer doen om te bewijzen dat hij goed is? Hè? Hij heeft tegen al zijn teamgenoten heeft hij het goed gedaan. Tegen Ricciardo, die nog gezegd werd, wat misschien dat hij een Red Bull zitje krijgt, doet hij het ook heel goed. Dus ik vind dat niet zo'n verrassing, maar wel een goede prestatie, ook van hem natuurlijk.
Ja, nee, dat is zeker waar. Dan om af te sluiten. Over 2 weken staat de volgende race op het programma, de Grand Prix van Japan. En daar zal Verstappen ongetwijfeld willen terugslaan, want in de WK-stand staat hij nu slechts 4 punten voor op Leclerc en 5 punten op Perez. Wat denk jij? Is de spanning in het kampioenschap weer terug?
Ja, als het zo dicht bij elkaar staat, zeker. Maar ik denk dat Suzuka wel een beter circuit voor Red Bull gaat zijn. Ik denk dat, wat ik al zei, het probleem van die remmen, dat zal opgelost worden. Dat zal geanalyseerd worden. Ik denk niet dat dat structureel is. De Red Bull is voor dat circuit, denk ik, een stuk beter. Max is op dat circuit heel goed. Ik denk dat de McLaren heel goed gaat zijn op dat circuit. Hè. Hun zwakke punt is eigenlijk meer lange, langzame bochten. Nou, de Suzuka is veel high speed. Ik denk dat McLaren daar best wel goed voor de dag gaat komen. En ik denk dat Ferrari daar ook een redelijk stap vooruit heeft gedaan. Dus uiteindelijk denk ik dat het wel spannend gaat worden. Maar dat Max nog steeds de rijder is die te verslaan is. En het wordt weer een mooie race, denk ik.
Ja. En waar kijk je dan het meeste naar uit, naar de race op het circuit van Suzuka?
Ja, Suzuka is echt een rijderscircuit. En dat is, weet je wel, hoe auto's in die eerste sector, hoe ze daar doorheen komen. Hoe een rijder daar met de auto kan spelen. Dat is mooi om te zien als je in de details gaat kijken. Ik vind nog steeds, wat je zei over het kampioenschap wat dicht bij elkaar zit. We hebben natuurlijk nu een finish gezien waar Sainz wint en Leclerc erachter zit. Misschien was er ook iemand bij Ferrari geweest in andere tijden die had gezegd, misschien moet Leclerc wel van positie wisselen met Sainz om die extra 7 punten die hij misschien heeft laten liggen wel te pakken. En dat zijn misschien dingen die je in Suzuka wel gaat zien. Hè? Dus dat ze,
hij anders dat, leider in het WK was geweest.
Dan was hij leider in het WK geweest. En kijk, als dat later in het seizoen gebeurt, zoiets, dan is het iets wat eigenlijk een no-brainer is. Want ja, die 7 punten laat je niet liggen. Maar 7 punten aan het begin van het seizoen zijn net zoveel waard als aan het einde. En ik denk dat Ferrari ook gaat denken van, ja, er zit toch wel meer in. Misschien moeten we wel iets agressiever gaan zijn en iets gefocuster gaan zijn op hoe wij een kampioenschap bij elkaar kunnen rijden. Dus heel veel om naar uit te kijken. En Suzuka is een fantastisch circuit waar normaal gesproken altijd mooie races op plaatsvinden.
Ja, daar hopen we op. Mooie woorden om mee af te sluiten. Dankjewel, Ernest. En heel graag tot de volgende.
Graag gedaan.